Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met vandaag Meliante Nicolai. Welkom.
Dankjewel.
Hey, jij bent uroloog, medeoprichter van Link to Claire Clinics in Bilthoven. Voor mij is dat vanzelfsprekend wat een uroloog doet. Mijn vader was er eentje, is er eentje. Maar kan jij eens in lekentaal uitleggen, wat is een uroloog?
Nou, een uroloog is een dokter, een specialist in eigenlijk alles wat met plassen te maken heeft. Dus de nieren, de urinewegen, de blaas en ook dus de geslachtsorganen. En dan met name hebben we het dan ook over de mannelijke geslachtsorganen, dus de prostaat, de ballen, zeg maar, en de penis.
Ja, want bij kinderen wordt urologie heel vaak en voor meisjes en voor jongens gezien. En dan vervolgens, als ze volwassen worden, zie je toch vaak dat de mannen dan bij de uroloog terechtkomen en de vrouwen bij de gynaecologie. Toch, ongeveer?
Ja, kijk, bij gynaecologische patiënten is er natuurlijk vaak iets mis met de baarmoeder. Of met kinderwensen of de eierstok. En die hebben mannen niet. Bij urologiepatiënten gaat het dus om het plassen. En mannen hebben een prostaat en die gaat heel vaak in de weg zitten voor het plassen. Dus daarom kom je dan vaker bij de uroloog als man.
Ja. Hey, je hebt heel veel onderzoek gedaan naar seksualiteit in jouw carrière. Waarom seks als focus?
Nou ja, ik denk dat het een oer iets is waar mensen gewoon heel veel behoefte aan hebben. Dat het een deel is van je leven. En dat dat ook zo is in het leven als je ziek bent of ouder wordt. En ja, ik miste gewoon heel erg die aandacht voor dat aspect in de zorg. Ik ben misschien zelf wat holistisch van huis uit opgevoed. Mijn opa was ook al huisarts en seksuoloog, kort na de oorlog. Dus ja, dat zit er denk ik gewoon een beetje in. En ik hou ervan om de verschillende vakgebieden met elkaar te koppelen. En dat, dat zie je eigenlijk niet zo goed terug in de opleiding. Maar dus super mooi om daar onderzoek naar te doen. Want dan kan je dus het grotere geheel pakken. Dus ik heb cardiologie en seksuele problemen uitgezocht. Zo is bijvoorbeeld hart- en vaatziekte en erectiestoornissen natuurlijk enorm gecorreleerd. Hè? En is vaak een erectiestoornis, als het een lichamelijke oorzaak heeft, al een voorbode voor bijvoorbeeld een hartinfarct. Nou ja, dat was eerst echt helemaal niet bekend. Dus vond ik super mooi om daar wat aan kunnen bijdragen.
Ja, want dat is inderdaad wel bizar. Hè? Dat hele stukje seks, dan wel de seksuologie, wordt eigenlijk in de gehele opleiding geneeskunde gewoon niet meegenomen.
Nou, heel weinig inderdaad. En ik had dan een extra vak gedaan, seksuologie. En dat was met Henk Elsevier, die uiteindelijk mijn opleider is geworden. Dat vond ik fantastisch. Maar je zag ook wel dat echt een speciaal soort groepje studenten was die daarin gingen. En de rest die had er helemaal geen aandacht voor.
Nee, heel bijzonder. Heel bijzonder. Zeker ook omdat er inderdaad gewoon heel veel, heel veel ziektebeelden zijn. Waarbij het stukje seksualiteit ook wordt aangetast, aangeraakt, beïnvloed.
Ja, bijna alle eigenlijk.
Ja, en dat er dus eigenlijk geen aandacht voor is. Niet alleen tijdens de opleiding, maar ook inderdaad in de dagelijkse zorg die er geleverd wordt in ziekenhuizen of in klinieken. Dat hele stukje seksualiteit gewoon nauwelijks besproken wordt. Tenzij je het geluk hebt dat je dan wel een arts hebt, dan wel een consulent, dan wel een verpleegkundige die het aandurft om het onderwerp seksualiteit te bespreken.
Ja, helaas is dat nog steeds wel zo. En sinds de jaren 70 wordt er echt wel al steeds meer aandacht aan besteed. Alleen de zorg is gewoon zo ontzettend druk. Mensen hebben daar gewoon echt ook heel weinig tijd voor. En ze krijgen er ook geen geld voor. Dus het is echt een soort van extra. En zo wordt het gezien van het is een soort luxegoed. Maar het is natuurlijk geen luxegoed. Want het is zo wezenlijk van belang voor je mentale gezondheid en je relatie. Ook. Dus ja, het is ontzettend zonde om daar geen aandacht aan te besteden.
Ja. Hey, en wij gaan het in het kader daarvan vandaag hebben over seksualiteit na kanker of seksualiteit en kanker. Omdat ja, heel veel vormen van kanker, misschien zelfs alle vormen van kanker, hebben wel dan wel tijdens de behandeling, dan wel daarna gevolgen voor je seksualiteit.
Ja, 100%. Niet alleen de lichamelijke impact die het heeft. Als je bijvoorbeeld chemotherapie hebt gehad, ben je heel moe. Je gaat er anders uitzien, je kan kaal worden. Dat soort zaken zijn natuurlijk heel impactvol voor hoe je je seksueel gezien voelt. Maar ook ja, dus fysiek, een stoma bijvoorbeeld, heeft heel veel invloed. En het feit dat je ziek bent geweest als mens, dat hakt er vaak enorm in. En je moet jezelf dan helemaal herontdekken. En je partner moet daar ook natuurlijk in meegroeien. Dus dat is heel complex.
Ja. Hey, daar gaan wij het zo uitgebreid over hebben. Ik heb aan jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat?
Ten eerste verbinding. Omdat seks heel belangrijk is voor de verbinding met jezelf en met de ander of de anderen. En ook met verbinding met het grotere geheel, denk ik, als mens. Ik denk dat je... Het is misschien een beetje spiritueler dan gemiddeld arts zou zeggen. Maar dat je toch voelt dat er meer is dan alleen jij en je lichaam. Maar dat je samen of alleen tot een hogere vibe kan komen, zeg maar. Dus het tweede woord was ook spiritualiteit. Ik denk dat in het Westen is het een beetje platgeslagen. Het woord seksualiteit. En het wordt ook wel heel wetenschappelijk nu steeds meer uitgeplozen. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. 5000 jaar geleden al in het oude India en in China werd er gesproken over ja, dat seks de meest heilige vorm is van eenwording. En waarbij mensen dus ja, opstijgen samen naar een hogere energievorm bijna. En ze noemen ook het orgasme le petit mort. Je bent echt even ergens anders, zeg maar. En dat is super heilzaam en dat is super belangrijk, denk ik, om je soort van als mens één te voelen en ook... Ja, samen geconnect te zijn. En dat missen wij enorm, die kant van de seksualiteit in de maatschappij.
De manier waarop wij seks beleven.
Precies.
En dat zelfs mensen die seks hebben, maar die eigenlijk gewoon een soort van, nou ja, weet je, standaard seks hebben, die voldoen eigenlijk al niet eens aan de verbinding en de mate van één zijn op dat moment om, nou ja, zoals jij dat net beschreef, om dat te ervaren.
Ja, omdat heel veel mensen natuurlijk ook door wat je in pornofilms ziet of wat je in de media ziet, ze hebben een bepaald soort van wens, zeg maar, van hoe ze eruit willen zien en hoe ze seksueel over willen komen. En onze cultuur is natuurlijk ook ja, honderden jaren al heel erg repressief geweest op het gebied van seks. We mochten eigenlijk juist dat niet doen. Hè. Dat was een beetje vies en zondig
letterlijk
gemaakt.
Verboden.
Ja, precies.
Letterlijk dus... criminele activiteiten soms zelfs.
Ja, en tegenwoordig is dat natuurlijk veel meer eruit die sferen gehaald, gelukkig. Maar nog steeds blijft die culturele sluier daarop wel rusten. En dat duurt denk ik nog honderden jaren voordat wij in het Westen die vrijheid weer voelen zoals die eigenlijk, denk ik, dat je die zou moeten voelen.
Ja, maar zijn die twee dingen dan soort van verenigbaar? De manier waarop we in het Westen leven, waarbij het dus heel erg gaat over techniek, over wetenschap, over nou ja, ontwikkelingen, tastbare ontwikkelingen. Terwijl waar als je het hebt inderdaad over de seks uit het Oosten, om het zo maar even te zeggen. Dat gaat natuurlijk veel meer over zijn, over ervaren, over die verbinding aangaan. En dat is natuurlijk, ja, daar is net zo goed als dat er voor seksualiteit meer aandacht is. Op het moment is er ook wel veel meer aandacht voor spiritualiteit en bewustwording. En hey, je moet niet altijd maar blijven rennen, maar je moet af en toe ook even stilstaan. Dus
ja,
daar is natuurlijk wel veel meer aandacht voor aan het komen. Maar het is ook wel een heel groot contrast. Datgene hoe de westerse maatschappij geleefd wordt. Mm-hmm. En datgene wat er eigenlijk gevraagd wordt, de vaardigheden van het stilstaan, het vertragen, het zijn, het voelen. Wat wenselijk is om seksualiteit in zijn ultieme vorm te kunnen beleven.
Ja, dat is ook de split, denk ik, waarom zoveel mensen ook klachten hebben, ook op dat gebied. En ik zie bijvoorbeeld heel veel mannen met bekkenbodem hypertonie gewoon stressgerelateerd alle spieren gaan samenknijpen. En dan kan je het al niet laten stromen. Dus het is ook niet voor niks natuurlijk dat yoga zo populair aan het worden is. Er zijn zoveel prikkels. Ga maar eens naar binnen en samen met je partner voelen. Gewoon stil zijn en voelen. En jezelf ontdekken. Terwijl al die dingen van je gevraagd worden.
Ja, je staat continu aan. Je wordt continu overvraagd, continu overprikkeld. Je moet op drie plekken tegelijkertijd zijn. En gewoon het zijn met jezelf, met je lijf, in verbinding met je partner. Ja, dat wordt dan ineens heel hard werken.
Ja, precies. Maar ik denk dat eigenlijk op de basisschool al moet worden geleerd aan kindjes. Van ga eens ademhalen. Ga eens voelen wat het met je doet als je langzaam ademhaalt. En wat voel je in je buik of wat voel je in je hart als je die persoon ziet. Mijn dochter zei bijvoorbeeld gisteren. Dat heeft een vriendje, ze is 6. Als ik met hem ben, dan wordt mijn hart warm. Dacht ik, ja, zij voelt dat zij is een kind en zij staat nog veel meer in connectie daarmee. Ja. En dat is precies eigenlijk wat wij dus als volwassenen niet leren. Even kunnen meer. En dat wel heel belangrijk is om, denk ik, fijn te leven.
Ja, ik had inderdaad ook met mijn zoontje van de week. Dat hij was helemaal druk aan het doen, enthousiast. En maar hij lag al in bed. Ik lag er ernaast. En dat ik dus ook zei: oké, en nu ga je even rustig liggen. En gaan we alleen eventjes ademhalen. En legde ik mijn hand op zijn buik. Gewoon om even. Rustig te worden.
Precies.
Maar als ik kijk naar hoe vaak ik dat voor mezelf doe, of ik dat van mijn partner zou verwachten, ja, dat is heel grappig hoe je dat dan dus wel bij je kind dus af en toe eventjes doet. Mm-hmm. Omdat je dan denkt, oh, die heeft het nodig, maar niet zozeer voor jezelf bedenkt, hey, dit is misschien iets wat ik nodig heb.
Nee, ja, en het is natuurlijk ontzettend heilzaam. We weten het uit duizenden studies en we weten het ook gewoon uit de ervaring, dat je stresslevel kan heel erg verlagen door bijvoorbeeld gewoon bewust aan te halen. Ja. Of gewoon in een bos te lopen. Ik bedoel, in Japan doen ze ook al bosbaden. Dat is omdat je daar gewoon echt significant minder stress van krijgt.
Ja.
En stress is natuurlijk ontzettend slecht voor je hele lijf. En
chronische stress.
Chronische stress, precies. Maar dat is natuurlijk wel wat er veel al gebeurt. En dat vergroot juist ook weer de kans op ziekte.
Ja. Ja, en daar is inderdaad een beetje stress is prima, want dat zet je ook in beweging. Dat maakt dat je gaat handelen, maar er is een verschil tussen je moet een lezing geven of je hebt iets en daardoor ervaar je wat stress, wat prima adequate stress is, helpend zelfs soms wel. Maar het is de chronische stress. Het is er voortdurend de druk voelen, voortdurend het gejaagde, het voortdurend idee hebben dat je achter de dingen aanloopt.
Ja, en daarom vind ik het zo zonde als mensen dat ook op seksueel gebied ervaren. Dus dat ze denken van, oh, we moeten seks hebben 3 keer in de week. Of ik moet een erectie hebben om het lekker te kunnen hebben. Of ik moet een orgasme hebben. Dan geeft dat ook stress. Terwijl je juist eigenlijk helemaal moet diep erin moeten zakken, zeg maar.
Ja, want stress, echt seks is voor heel veel mensen een enorme bron van stress.
Ja.
Ja. Wat was jouw volgende woord?
Dus energie. Ik denk dat seks energie is in een vorm, in een seksuele vorm. En dat je daar ook heel veel levensenergie door gaat voelen. Dat het gaat stromen. En dat het heel positieve energie ook is. Als je er tenminste geen problemen mee hebt.
Ja, maar dat is dan wel de voorwaarde in eerste instantie.
Nou ja, dat hoop je natuurlijk als zorgverlener. Dat mensen dat weer op die manier gaan ervaren. Want het is ontzettend heilzaam. We weten dat het er zelfs pijnstillend is. En stressverlagend, echt ook op alle fysieke niveaus te meten.
Mm-hmm.
Dus ja, als we dat kunnen overbrengen aan patiënten, dan kan dat zelfs helpen in een herstelproces.
Ja, want zelfs de meeste mensen gebruiken hoofdpijn als excuus om geen seks te hoeven hebben, terwijl het juist
heel goed helpt.
Heel goed helpt tegen de hoofdpijn.
Precies.
Ja. Wat was jouw volgende?
Exploratie. Omdat het is dus een heel interessant onderwerp. Je hebt niet voor niks zoveel luisteraars. Het is een onderwerp waar iedereen in geïnteresseerd is. Tot op zekere hoogte, denk ik. Tot een bepaalde leeftijd misschien. Maar ook soms heb ik patiënten van 90, hoor. Dus het kan echt op alle leeftijden. En het is iets wat kan groeien. Je kunt het in je eentje ontwikkelen en ontdekken. Maar je kan het ook samen met je partner heel erg groeien. Je leert jezelf kennen. En je kunt er zo diep induiken als je wil. Dus exploratie vond ik een mooie erbij passen. Ja.
En de laatste.
Dat was hem.
Oh, dat was hem al.
Al 5, joh.
Al 5, jeetje. Nou, wat ik me dus afvroeg is, Ja, ze gaf net al aan, je bent eigenlijk best wel een beetje holistisch in de dingen die je doet. Of überhaupt hoe je geïnteresseerd bent in dingen. Holistisch, dat betekent dat je het vanuit meerdere perspectieven, meerdere invalshoeken. Dus niet alleen zoals dat je bent opgeleid, eigenlijk alleen met de medische hoek. Maar juist ook andere aspecten van het leven erbij betrekt. En ook van essentieel belang vindt op hoe het met een mens gaat. Maar je hebt het ook alleen al in de woorden die je net noemt, gaat over spiritualiteit, gaat over energieën. Dat zijn inderdaad een beetje de niet-wetenschappelijke, niet-westerse geneeskundetermen.
Ja, klopt.
Hoe werkt dat dan voor jou als mens? Want je bent arts, dus iemand heeft een hulpvraag, jij doet hier werk. Mm-hmm. Maar jij als persoon, jij neemt jezelf natuurlijk ook mee.
Ja.
Hoe kom je daar dan niet mee in conflict? Of heb je juist door de manier waarop je nu kan werken binnen de kliniek juist een mogelijkheid gevonden om dat er allemaal te mogen laten zijn?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk een van de redenen dat ik voor mezelf ben gaan werken. Ik ben dus niet een standaard dokter, zeker. Dat klopt. Aan de andere kant denk ik dat heel veel dokters die van binnen wel weten dat er veel meer is en daar ook echt wel in hun privéleven uiting aan geven dan wat je kunt doen in een spreekkamer in de bepaalde tijden die je krijgt van de zorgverzekeraars. Ik heb de opleiding Integrative Medicine recent gedaan. Maar daarvoor was ik altijd al heel erg bezig met de stress bijvoorbeeld die achter een ziekte zit. En ook binnen de urologie zie je dat heel erg veel terug. Dus stressgerelateerde pijnklachten bij het plassen, vaak moeten plassen, pijn bij vrijen, pijn bij het orgasme. Dat is bijna altijd stressgerelateerd. En ik kan dat dus nu, omdat ik dus ook die achtergrond heb, misschien wel dat spirituelere, kan ik dat heel vaak beter de angel eruit halen en die mensen dus helpen door dus eerst uit te leggen hoe dat komt. En dan vervolgens te vertellen wat ze kunnen doen om die stress te reduceren, waardoor uiteindelijk hun klachten over zullen gaan. Als je daar geen tijd voor neemt om dat uit te leggen, dan gaan ze ook niet daaraan werken. Dan gaan ze niet naar een bekkenfysiotherapeut. Dan gaan ze niet naar een coach bijvoorbeeld.
Zijn ze altijd bereid om naar jou te luisteren? Want ik kan me ook voorstellen, als je naar een arts gaat, dat merk ik ook wel. Dus mensen die komen dan bij je, die hebben een hulpvraag. Die denken, ik ga naar een hulpverlener. Nu krijg ik het middel, antwoord op al mijn klachten. En dan ben ik over een week klachtvrij.
Nee,
en
klopt.
En dan moeten ze ineens gaan werken.
Ja, dat vinden heel veel mensen heel irritant. Dat klopt. En soms geef ik ze dan ook wel een pilletje of zo ter overbrugging. Maar ja, nee, het ligt ook een beetje aan dus die persoon, hoe die zichzelf al ontwikkeld heeft. Maar tegenwoordig zie ik wel veel jongen. Ik zie veel jonge mannen die gewoon voelen ook wel dat ze niet goed met hun stress omgaan. Mm-hmm. Of dat ze
en wat
voelen
is jong?
Nou, tussen de 15 en de 35.
15?
Ja.
Jij ziet jongens van 15?
Ja. Ja, die dus bijvoorbeeld heel veel pijn hebben bij het orgasme. Of heel snel klaarkomen. Of juist veel te langzaam. Omdat ze helemaal op slot zitten. En dat kan je dus ook hebben bijvoorbeeld met een kaakklem of nekpijn. Dan weet je, oké, dat zal wel stress zijn. Maar dat kan dus ook in je bekkenbodem zitten. En dat komt ontzettend veel voor. En bij de uroloog is er gewoon geen tijd voor om daar echt aandacht aan te besteden. Ik denk dat heel veel urologen ook die achtergrondinformatie misschien niet kunnen of willen geven. Dus dan komen die mensen een beetje bedrogen uit. Want dan is het meer zo van, sorry, we kunnen je niet helpen. Er is geen medisch onderliggend lijden. Dus succes.
Ja, terwijl ze veel efficiënter zouden kunnen doorverwijzen.
Ja.
Want inderdaad, wat je zegt, je kan je spanning in je nek opslaan. Je kan spanningshoofdpijn hebben. Je kan spanning, je schouder kan je zwakke plek zijn. Noem het maar op. Mm-hmm. Maar die bekkenbodem, dat is natuurlijk echt een beetje als ziel van het hele lichaam dient dat.
Ja.
En dat moet letterlijk en figuurlijk moet dat zoveel klappen incasseren. Elke keer weer als er stress is.
Ja, en dus als je dat niet kan ontspannen en je plast bijvoorbeeld tegen dus een dichte sluitspier aan continu, dan word je blaas heel dik en geïrriteerd van. Ja, en dan moet je dus heel vaak plassen. Dus dan kom je bij een uroloog uiteindelijk. Ja. Maar dan kan ik wel zeggen, hier is een pilletje. Maar dan behandel je de patiënt eigenlijk niet.
Nee, maar jij werkt dus nu binnen jouw kliniek. Heb jij in ieder geval de ruimte gecreëerd dat jij je werk kan doen, zodat het veel duurzamer is uiteindelijk. En je veel minder klachtgericht gaat kijken.
Ja.
Maar veel meer kijkt naar, maar wie ben jij als persoon? En wat moet er gaan veranderen, zodat alles een beetje in beweging komt?
Maar dat is nog steeds een moeilijke, een moeilijk punt en een spanningsveld. Omdat je dus, je krijgt van de zorgverzekeraar gewoon een bepaald bedrag. En je krijgt gewoon heel weinig tijd. Omdat je als uroloog, er zijn gewoon te weinig urologen. Er zijn gewoon veel te veel mensen. Dus het is altijd druk, overal zijn wachtlijsten. Dus je hebt ook nog steeds wel die split dat je denkt, ja, ik moet ook doorwerken. Ik moet meer mensen helpen. Dus je kan niet, zeg maar, een uur met iemand praten. Maar ik denk wel dat doordat ik nu wel wat meer tijd kan nemen en gewoon het heb ingericht zoals ik denk dat het goed is, dat ik mensen inderdaad verder kan helpen, dan gewoon zeggen, sorry, ik kan je niet helpen, het is psychisch. Doe je er ding mee, toedeledokie.
Ja.
En daarom komen ze ook niet terug. Dus dat scheelt ook wel weer tijd.
Ja. Hey, en wil jij nou als luisteraar meer weten over seksuele problemen als gevolg van bekkenbodemklachten? Dan heb ik heel lang geleden, namelijk een van de eerste afleveringen van deze podcast, met mijn moeder daar een podcast over opgenomen. Want die is bekkenfysiotherapeut of was bekkenfysiotherapeut. En er zijn dus gewoon heel veel seksuele klachten die als gevolg van bijvoorbeeld een te hoge bekkenbodemspierspanning kunnen ontstaan. Wat weer een gevolg is inderdaad heel vaak van stress. En dat kan acute stress zijn, maar dat kan ook stress zijn. Bijvoorbeeld als jij heel je kindertijd gepest bent. Dat sla je ook allemaal in je lichaam op. En dat kan vervolgens dus ook als volwassen persoon tot seksuele problemen leiden. Dus check die podcast vooral nog eventjes. Want dan gaan wij het zo wat verder hebben over andere dingen. De vijf kutkeuzes voor jou.
Oh nee.
Intimiteit of seksualiteit?
Intimiteit. Ik denk dat intimiteit veel belangrijker is, omdat je zonder intimiteit nooit echt fijne seksualiteit kan ervaren met een ander.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Dit is echt heel moeilijk. Nooit meer seks dan.
Zij jij met heel veel moeite. Andere mensen helpen met de seksualiteit of zelf bezig zijn met je eigen seksualiteit?
Ja, ik heb natuurlijk naar een podcast geluisterd en ik heb er heel lang over nagedacht. Kijk, ik wil heel graag natuurlijk anderen helpen. Dat is mijn beroep. Maar ik denk ook dat je zelf heel goed moet weten hoe je eigen seksualiteit in elkaar zit. En dat heel goed moet uitdiepen voordat je een ander kan helpen. Dus dat kan eigenlijk niet los van elkaar. Maar kijk, als ik moet kiezen, anderen helpen.
Ja, ja. Maar dan ben ik heel, heel benieuwd. Het vakgebied van de seksuologie, daar is op een moment wel een verjonging gaande. Maar tot een jaar of 10 geleden, denk ik, die waren wat ouder. Hè? Ik denk dat op de congressen was de gemiddelde leeftijd was echt wel 50, 55. Als je dan die mensen ziet en je weet, oké, zij helpen andere mensen met hun seksualiteit. En jij zegt nu dit, van je moet wel, voordat je andere mensen kan helpen, moet je zelf wel echt weten hoe jouw eigen seksualiteit helemaal in elkaar zit.
Mm-hmm.
Denk jij dat alle mensen die werken binnen de seksuologie,
ja,
dat ook echt weten?
Nee,
maar dit is even oprecht. We hadden namelijk een aantal jaar geleden was er een congres. En dat was begin coronatijd, want het was een online congres. En toen ging het over diverse relatievormen. Ik ben blij dat je me grappig vindt. Maar nee. Jij bent nu even aan het visualiseren.
Ja, nee, ik denk dat heel veel mensen gewoon uit frustratie of zo misschien wel anderen gaan helpen. Omdat ze zelf iets tekort komen. Maar dat zou heel goed kunnen.
Ja, maar er was op dat congres ging over diverse relatievormen. En dan moest dus iedereen, en dat kon natuurlijk ook heel makkelijk, want iedereen die zat gewoon thuis, dus lekker anoniem, aangeven voor welke relatievorm zij voorkeur hadden. En ik was er volledig van uitgegaan, echt een mega aanname, dat iedereen gewoon monogaam zou zijn en overwegend heteroseksueel. En daar was dus, tot mijn hele grote verbazing, waren daar dus echt wel veel mensen, en veel, dan bedoel ik meer dan de één of twee die ik misschien had bedacht, die dus ook aangaven dat zij polyamoreuze relaties hadden, dat ze open relaties hadden, dat ze swingers waren, dat ze...
My.
Toen dacht ik, ik vind dit heel prettig om dit te zien, maar kwam ook wel een beetje onverwacht. Ja. En toen dacht ik, dan heb ik toch ook wel een heel sterk vooroordeel. Dus
nee, dat hebben we natuurlijk allemaal.
Tuurlijk hebben we allemaal, maar inderdaad, ik ben dus oprecht nieuwsgierig. ja, ik weet niet of we daar wat mee kunnen. Maar om dus inderdaad te weten van oké, maar die mensen die werkzaam zijn binnen de seksologie, zijn die ook allemaal op diezelfde manier met hun eigen seksualiteit bezig?
Ja, ik heb net de opleiding gedaan, de ESSM, dus ja. De European School of Sexual Medicine. En dat is dus Europees. En dan heb je uit alle landen, uit alle culturen, heb je mensen. Dat is echt bizar eigenlijk, want die zitten allemaal bij elkaar te praten over seks met hele verschillende culturele ideeën en ook religieuze achtergronden. Maar je ziet dus, ja, je ziet ook mensen die het echt als een soort van wetenschap helemaal bedrijven. Waarvan ik echt niet zeker weet of ze daar zelf nou heel erg open over zijn. Maar dat ze toch anderen ermee willen helpen binnen hun culturele waardepakket, zeg maar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je kan er zoveel bedenken waar dat echt wel onderdrukt is nog. En in die landen heb je ook natuurlijk seksuologen. Maar je hebt ook mensen die echt helemaal out there zijn en zich als een drag kleden ongeveer.
Ja. En wat, ja, ik vind dat dus wel heel interessant. En ook van, ja, maar van wie wil je, van door wie wil je geholpen worden? Door iemand die diens eigen seksualiteit volledig meeneemt de behandelkamer in? Of door iemand die het puur wetenschappelijk benadert, maar misschien zelf als persoon dus helemaal niet zo seksueel is ingesteld?
Ja, ik denk dat je sowieso een klik moet hebben met je.
Ja, dat heel, is.
Ja, het zal smaak zijn, maar ik denk toch dat het goed is om dat je zelf ook weet hoe het in elkaar zit, wat er allemaal te halen is en nou ja, en hoe het voelt, zeg maar.
Ja. We waren nog niet klaar met de kutkeuzes. Porno kijken of fantaseren?
Fantaseren.
Nooit meer horen ik hou van je of nooit meer een spontane knuffel van je partner?
Nooit meer horen ik hou van je.
Ja, wij gaan naar de stellingen. Waarbij wij dus wat verder in gaan zoomen op het stukje seksualiteit en kanker.
Mm-hmm.
De eerste stelling. Het is naïef om te denken dat kanker losstaat van je seksualiteit.
Ja, daar ben ik het mee eens. Want ja, zoals ik al zei, ziek zijn is altijd van invloed op je seksualiteit. Als je niet lekker in je vel zit, dan ben je ook niet op je seksueels meestal. Dan ben je ook niet, zeg maar, hitsig vaak. En je voelt je dan vaak ook tekortschieten natuurlijk naar je partner toe als je die hebt. Ja. Dus dat heeft ontzettend veel invloed. Ja.
Staat iedereen ervoor open om het over seksualiteit te hebben op het moment dat je bijvoorbeeld net de diagnose hebt gehoord en of dat je bezig bent met chemo? Staan mensen dan open voor seksualiteit?
Nou, dat wisselt wel heel erg hoor. Maar ja, wat ik merk op het spreekuur, wat ik draai in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, dat heet ook seksualiteit na kanker, dat spreekuur, dat mensen in het begin heel erg op het overlevingsstand staan van ik wil nu gewoon die kanker weg hebben of ik wil gewoon alles doen om die te bevechten. En dan pas daarna, als ze weten van het is of chronisch of het is zeg maar afgewend, het probleem, gaan ze daar weer over nadenken. En ook de partners merk je dat heel erg aan. Weet je, ook al zou je beginnen over de seksuele impact de eerste 2-3 maanden na of tijdens zo'n behandeling, dan zal die partner ook zeggen, nou laat nou maar even, weet je, hij is gewoon nu ziek,
ja.
Go fix it. En dan daarna kijken we wel weer eens een keer. Maar dat is ook juist het probleem. Die klap, die komt uiteindelijk toch. En dan is er vaak ook geen hulp meer voor handen. Of dan durven ze er niet meer over te beginnen, of dan begint de arts er überhaupt niet over.
Ja. Nou, want daar ben ik wel, en die ligt een beetje in lijn met de volgende. Seksualiteit is van secundair belang als je soms letterlijk doodziek bent.
Ja, ik denk dat dat niet zo is. Want ik denk dat seksualiteit een deel is van je zijn als mens. En ook een heel groot deel van je relatie. En de meeste mensen hebben natuurlijk wel een relatie. Dus dat heeft impact op je hele zijn.
En zou je dan onderscheid kunnen maken tussen intimiteit en seksualiteit in dit geval?
Uiteraard, ja. Maar intimiteit is by far het belangrijkste. Ja, we weten ook natuurlijk dat als je babytjes niet aanraakt in de eerste dagen, dan gaan ze dood. Ik bedoel, je hebt het als mens gewoon nodig. Dus het is heel erg belangrijk dat daar ook mee door wordt gegaan met intiem zijn.
Ja. En dat intimiteit zelfs misschien ergens nog wel een helende werking
100%. Ja, 100%. Dat is echt troostend. En mensen hebben dan ook het gevoel dat ze zichzelf nog ergens zijn als ze die seks nog maar kunnen hebben zoals het was.
Ja, maar de kans is natuurlijk heel groot dat de seks niet meer is zoals dat was.
Nee. Nee, maar je hoort toch wel heel vaak verhalen dat ze zeg maar dat het samen zijn, het connecten, dat het belangrijkste is. En dat dan die seksuele handelingen veranderen naar bijvoorbeeld knuffelen of gewoon naakt tegen elkaar aanliggen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat om een heel zeg maar, palet natuurlijk aan dingen die je intimiteit en seksualiteit kan noemen.
Mm-hmm.
En dat kan heel makkelijk verschuiven in ziektes en ook met ouder worden. Mensen zijn gelukkig heel flexibel vaak. En de partners ook, als er echt liefde is.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk, als je doodziek bent, als je echt aan de chemo bent en je bent alleen maar aan het overgeven en je kan geen aanraking verdragen, ja, dan is dat natuurlijk op dat moment van secundair belang.
Ja. Is daar aandacht voor? Voor dus op het moment dat iemand er dus op zo'n moment dan niet behoefte aan heeft. Dat gaat natuurlijk heel erg vanuit degene die dan ziek is. Maar de partner, die is niet ziek.
Mm-hmm.
Die heeft misschien, ja, dat zal natuurlijk absoluut veranderen. Want op het moment dat je moet zorgen voor je partner, je wil niets beter dan dat je partner gewoon alleen zich iets beter voelt of iets comfortabeler voelt. Dus je bent zelf ook helemaal niet zo bezig met ik wil seks. Maar er is natuurlijk zijn wel behoeftes naar genegenheid, naar affectie. En als dat er dan niet is of niet kan zijn, wordt daar ook rekening mee gehouden in de gesprekken die er zijn rondom seksualiteit en intimiteit met patiënten?
Nou ja, ja, ik zie graag dus mensen met hun partner. En dan hou ik daar natuurlijk zeker rekening mee. Maar ik weet niet of dat in het algemeen bij iedere oncoloog op die manier wordt besproken. Nee. Ik denk, kijk, daar is vaak de tijd al op als er gesproken is over de behandelmogelijkheden en hoe ze het gaan aanpakken en hoe de voortgang is, zeg maar, daarin. Dus daar moet dan ik echt een aparte consulent voor zijn. En dat is super belangrijk natuurlijk. Maar ja, de zorg is daar helaas nu niet op ingericht, nee.
Nee. Maar als je het dus inderdaad hebt over seksualiteit, is van secundair belang als je soms letterlijk doodziek bent. Daarvan zei je, daar ben je het niet mee eens. Sterker nog, als we het er zo over hebben, zou het juist van primair belang zijn om die onderwerpen, die thema's wel te integreren. Zowel in de gesprekken naar de patiënten toe, als voor mensen die ermee te maken hebben. Om daar wel echt ruimte voor in te nemen.
Ja, maar dus dat zou betekenen dat ook altijd een psycholoog of een seksuoloog, psycholoog aanwezig moet zijn in een team of de verwijzing mogelijk moet zijn.
Om dit soort gesprekken goed te kunnen voeren.
Ja, want dat is niet natuurlijk voor iedere arts weggelegd. Daar wordt hij niet voor opgeleid ook.
Nee. Nou, ik vond het wel dus heel bijzonder dat we zijn afgelopen maanden in aanraking gekomen dan met dat was in het Erasmus met de oncologieafdeling. En daar werd dus gelijk informatie meegegeven, maar ook daarin over dat stuk seksualiteit. En dat vond ik echt wel heel bijzonder. Dat daar dus inderdaad werd gezegd van nou, het kan een impact hebben op jou of op je partner. En als je wil, kan je er met over in gesprek gaan met iemand.
Ik ben zo blij om dat te horen.
Ja, nee, maar ik vond echt, het was gewoon, ja, ik denk
dat zijn gelukkig slagen gemaakt de afgelopen 10, 20 jaar. Zeker.
Ja, nou weet ik dat in het Erasmus dat daar inderdaad ook, ken ik daar ook een aantal seksuologen. Dus die zitten daar ook echt wel op. Maar dan moet je dus wel het geluk hebben dat die handreiking wordt gedaan. En waar houdt dan die handreiking op? Want inderdaad, als je in zo'n eerste fase zit, is natuurlijk het is als bijna als vanzelfsprekend om alleen maar te denken, oké, ik moet dit verwerken en ik moet gaan overleven.
Mm-hmm.
Dat is wat ik moet doen.
Ja.
En ik voel me nu niet goed door de chemo's. Dus ik heb helemaal geen zin in aanraking of in vormen van intimiteit. Maar wat is dan, denk jij, hoe zou het dan idealiter eruit zien voor hulpverleners om toch die handreikingen te blijven doen? Zeg je van, we doen het alleen in het begin. En als ze dan daar geen belangstelling voor hebben, want nu werd natuurlijk die papieren werden dan gegeven. Nou, dat is dan in zo'n beginfase. Dan moet je zelf de keuze daarin maken.
Mm-hmm.
Maar is dat dan waar de verantwoordelijkheid op houdt? Of zou je zeggen van, nee, bij elk gesprek moet het even aangehaald worden? Of elke 3 maanden moet het even benoemd worden. Wat zou dan volgens jou iets werkzaam zijn?
Ja, dat is dus heel ingewikkeld. Want je wil mensen ook niet doodgooien met iets waar ze eigenlijk misschien helemaal geen zin in hebben. Namelijk, sommige mensen hebben helemaal geen behoefte aan seks. We hebben geen partner. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel, ook op hele hoge leeftijd en ook zonder partner, daar wel heel veel informatie over zouden willen hebben. Maar dus op het juiste moment. Dus ja, daar zijn we nog steeds een beetje zoeken in. Je wil inderdaad niet ieder consultant moeten benoemen. Ik denk ook niet dat dat gaat lukken. Maar er moet dus ergens een poster of een folder of een link of een video zijn. En dus de drempel moet verlaagd worden, zodat mensen weten dat ze erover mogen beginnen.
Mm-hmm.
Want dat is denk ik nu een beetje het punt dat ze soms daar niet over durven te beginnen. Of denken er is geen tijd voor. Of gewoon er niet aan denken als ze in het ziekenhuis zijn. Dus ja, er moet gewoon awareness zijn.
Ja. Ja. Volgende stelling. Het gaat niet alleen op het risico van seksueel functioneren dat minder wordt, maar ook om het gevoel van mannelijkheid dan wel vrouwelijkheid dat wordt aangetast.
Ja, helemaal mee eens. Ja, je kunt je natuurlijk voorstellen als je als vrouw een borst verliest, daar is het vast al heel veel over gegaan, dat je dan je minder mooi voelt. En we weten dat vrouwen, als ze zich seksueel en mooi en bemind voelen, dan het beste zeg maar uiting kunnen geven aan hun seksualiteit. Helaas is dat toch echt heel erg belangrijk voor vrouwen om zich mooi en bemind te voelen. Dus dat heeft enorm veel impact op het vrouw zijn natuurlijk. En dan moet het licht uit of dan moet er een BH aan of dus een prothese. Dat helpt dan waarschijnlijk. Maar het is een heel proces om dan weer je nieuwe identiteit als vrouw met één borst bijvoorbeeld te gaan leren omarmen. En bij mannen is dat echt enorm zo met hun erecties, merk ik.
Ja.
Ik zie echt, door prostaatkanker, dat komt natuurlijk heel veel voor. 1 op de 7 mannen uiteindelijk krijgt ermee te maken. Hè? Die mannen krijgen bij elke vorm van de behandeling toch een erectiestoornis. Dan wel blijvend, dan wel tijdelijk. Ze komen toch dan vaak heel erg verdrietig of zelfs depressief naar dat spreekuur. Omdat ze gewoon zich niet meer de oude voelen. Normaal waren ze dan geprikkeld. En dan ging daar de erectie omhoog staan, zeg maar. En nu is dat er niet. Maar het gevoel in hun hoofd is hetzelfde. Dus ze herkennen zichzelf niet terug.
Ja, alleen de fysieke opwindingsreactie wordt minder of blijft zelfs uit.
Ja.
Ja.
En dus daar dan is het altijd een hele moeilijke om weer opnieuw seksueel te leren denken zonder erectie. Want het patroon is van jongs af aan voor die mannen. Ik heb een erectie, dus ik zal wel opgewonden zijn. Ja. En nu is er dus geen erectie, maar je kunt dan nog wel opgewonden zijn. En wat ga je dan doen als je geen erectie hebt en je bent opgewonden? En dat is echt een heel proces.
En hoe kan je dan seks hebben? En kan je dan nog gaan leren genieten van seks zonder dat je een erectie hebt?
Nou ja, dat is dus de uitdaging. En natuurlijk kan dat zeker. En heel veel mannen kunnen het gelukkig ook leren, omdat ze durven open-minded te zijn. En bijvoorbeeld speeltjes uitproberen en met hun partner erover hebben. Maar er zijn ook mannen die gewoon heel erg vasthouden aan hoe het vroeger was. En het oude riedeltje. En die komen er soms echt niet uit, nee.
Nee, want datgene hoe ze seks kenden, zo werkt het gewoon niet meer.
Nee.
Maar het verlies van erectie betekent nog niet dat je dus ook niet meer kan gaan genieten van seks.
Absoluut niet.
En nou zijn er ook in de medische wereld natuurlijk allerlei soorten protheses en zo. Mm-hmm. Zijn dat dingen die jij in eerste instantie dan ook al zou aanraden?
Nee, dat is altijd wel de laatste stap, hoor. Stap 1 is natuurlijk eerst de verwerking. Het nieuwe het nieuwe ik zoeken. Samen praten en vooral zorgen dat de intimiteit blijft. Stap 2 is dan dus ook kijken wat er nog mogelijk is om die erectie bijvoorbeeld te herstellen. Want er zijn natuurlijk pillen. Je kan met een vacuümpomp een erectie mechanisch maken. Met een ring kan je hem vasthouden. Dat werkt heel goed. En dat werkt ook om de penis zeg maar fit te houden. Dat is, ja, ik doe daar studies naar. Penisrevalidatie na prostaatkanker.
Mooi woord. Penisrevalidatie.
Ja, ja. Omdat als je dus bijvoorbeeld een zenuwbaan aantast door een operatie voor de prostaatkanker. Ja. Dan krijg je standaard 2 jaar of 1,5 jaar bemoeilijkte erecties. Ook al zijn die zenuwen niet helemaal kapot. Ze liggen er een tijdje uit. En als je dan 2 jaar helemaal geen erecties hebt, dan wordt de penis dus echt ook kleiner en stugger, dus minder elastisch. Dus op het moment dat je zenuwbanen dan wel weer doorvuren, dan is die penis niet meer functioneel of is hij niet meer zo goed als hij was en kleiner. Dus dan is het belangrijk dat je in die tijd dat je geen erecties hebt, eigenlijk toch erecties opwekt. Dus bijvoorbeeld met een vacuümpomp, om te zorgen dat lichaamsdeel eigenlijk gewoon fit blijft.
Dat je hem eigenlijk gewoon inderdaad blijft trainen.
Ja, want ik zeg ook altijd, als je arm uit het gips gaat, en dan doe je er verder niks mee, dan blijft dat een dun, slap armpje natuurlijk.
Ja, dus dat, moet je echt
met de penis is hetzelfde.
Ja.
Maar goed, dat dat is moeilijk, want heel veel dokters vertellen dat natuurlijk niet. Dat is, daarom moet je ook wel echt naar gespecialiseerd arts. En gelukkig zijn er wel altijd overal mogelijkheden om dat te bespreken.
Ja, maar het lijkt me ook wel lastig als je het inderdaad dan hebt over dat gevoel van mannelijkheid in zo'n geval. Dan moet je dus met zo'n pomp aan de gang.
Ja.
En dan zit je dan op de rand van je bed.
Met die pomp, ja.
Met die pomp.
Nou ja, echt sexy is dat natuurlijk niet. Dus ik zeg ook altijd dat ze het moeten zien als fitness voor de penis. En dat het echt een workout is en niks met seks te maken hoeft te hebben. En als ze seks willen hebben en het werkt lekker, die pomp, dan kunt u natuurlijk wel een erectie daarmee maken. En we weten dat als je dat goed gebruikt, dat je gewoon kan penetreren met een mechanisch gekweekte, zeg maar, erectie.
En kan je dan ook een orgasme krijgen?
Orgasme kan altijd.
Oké.
Okay. Orgasme kan ook met een slappe penis.
Ook als die zenuwen niet helemaal...
Ja, want het zijn andere zenuwbanen. Okay. Dus zenuwbanen naar de eikel, zeg maar, en de huid, die lopen op een andere plek gelukkig. En die worden nooit geraakt tijdens prostaatbehandelingen.
Oké, maar dan kan ik me ook... Dat is denk ik ook een hele goede om te weten. Want op het moment dat je dan geen erectie meer kan krijgen door de behandelingen, kan ik me voorstellen dat je dus misschien ook wel denkt van, nou, laat al maar zitten. En dat orgasme zal dus dan ook wel niet werken.
Klopt.
Terwijl als je weet van, oh, maar dat orgasme werkt nog wel, dan kan je dus naast het functioneel opwekken van zo'n erecties om de gezondheid van je penis dus te bevorderen eigenlijk, of te behouden, dat naast het functionele aspect kan je er dus alsnog dan een plezierig stukje van maken. Want dat lijkt me onwijs lastig, dat als je dan gedurende 2 jaar zo functioneel de hele tijd die erectie aan het opwekken bent, dat je een hele functionele relatie ermee krijgt in plaats van een fijne, lekkere relatie.
Ja, klopt. Dat is ook heel vaak wat ik hoor. Dat het gewoon echt zo vermoeid is. Dus ik moet ook echt wel coachen. Want ik heb dus wel gezien dat het echt werkt. Die trainingen, zeg maar. En dat je ook de penislengte daarmee zelfs een beetje kan laten groeien.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk wel motiverend. Maar je wil inderdaad niet dat mensen zich totaal gaan focussen op het feit dat ze een erectie moeten maken. Ze moeten zich focussen op de intimiteit en seksualiteit daaromheen eigenlijk. En de rest als los stukje revalidatie zien.
Ja, maar dat is wel lastig.
Dat is zeker lastig.
Dat is zeker lastig, ja. Ja. En als vrouw zijnde, inderdaad heel veel vrouwen die bijvoorbeeld de borstkanker hebben gehad, die preventief hun borsten hebben laten verwijderen, die kunnen daar heel erg mee worstelen. Die kunnen zich heel erg onzeker voelen, niet meer sexy voelen, of alleen maar inderdaad met lingerie aan willen vrijen. Is daar voldoende aandacht voor?
Nou, ik denk dat daar inmiddels wel echt heel veel verbeterd is. Je hebt natuurlijk Pink Ribbon en alle initiatieven die eruit voort zijn gekomen. Ik denk dat vrouwen daar gelukkig tegenwoordig heel veel informatie over krijgen.
Krijgen vrouwen daar meer informatie over dan mannen?
Ja, zeker weten. Dus daarom ben ik ook zo druk bezig, zeg maar, om een lans te breken voor die mannen. Ik heb bijvoorbeeld geregeld in het Antonie van Leeuwenhoek dat mannen die bij ons geopereerd worden de Viagra krijgen in het herstel na de operatie. Omdat we ook weten dat Viagra, als je het neemt, ook al doen de zenuwbanen het niet nog. En ook al heb je dus geen resultaat van Viagra, dus geen echte erecties, dat het wel helpt in het herstel van die penis. En dus adviseren we toch om het te nemen. En zeker ook in de tijd als die vordert, dan, en je hebt een beetje een erectie weer, dan versterkt het gewoon die erectie. Dus dat geeft dan weer meer mogelijkheden om toch te kunnen vrijen met een erectie. En dat wordt niet vergoed. Sildenafil, dat mag je natuurlijk niet noemen. Al die merken worden niet vergoed. Eigenlijk niks wat betreft seks wordt vergoed. Mm-hmm. Maar in dit kader denk ik, ja, het is gewoon een deel van de revalidatie. En bij vrouwen, als een borst eraf gaat, krijgen ze wel een prothese van 10.000 euro of zo vergoed. Mannen krijgen dus niet eens een paar pilletjes erectie. Middelen vergoed. Dus ik heb geregeld dat in het AVL dat het nu wel wordt vergoed. Voor die mannen die bij ons geopereerd worden. En ik heb het in andere ziekenhuizen ook geprobeerd. Maar het zijn best dure pillen. En dat is best wel moeilijk te realiseren. Terwijl, hoe klein is de moeite? Weet je? Het kan zoveel verschil maken.
Ja.
Dus daar is echt nog zeker heel veel winst te behalen. Ja.
Ja. En als je het hebt over het seksueel functioneren wat minder wordt dan seksueel functioneren, dat zijn inderdaad dingen die gaan over erectieproblemen, orgasmeproblemen.
Mm-hmm. Ja, inderdaad, orgasmeproblemen kan heel groot zijn. Ook bijvoorbeeld een droog orgasme, als je bijvoorbeeld een darmtumor hebt gehad en er is een stuk darm uitgehaald, dan zetten er ook zenuwbanen die het orgasme regelen. En dus dan kan het zijn dat er helemaal niks meer uitkomt of dat het naar binnen slaat, die blaas in. Dat soort mensen hebben natuurlijk ook heel veel vragen daarover.
Ja, ja, dat het inderdaad je blaas in gaat. Ik heb op een gegeven moment samengewerkt voor de patiëntenvereniging van anusatresie. Of ziekte van heersprong. En toen hadden we dus inderdaad ook dat je zaadlozing, dat die dus naar binnen keert, je blaas in.
Ja.
En ik vond het zo bizar dat daar dus mensen waren. Nou, het is een aangeboren iets.
Mm-hmm.
En dan ik dus daar met mannen sprak van 35, 40, 45, die dat nog nooit hadden gehoord.
Ja.
Dat is dan toch van de zotte.
Ja, dus het zal helpen als er gewoon een goede informatievolger is.
Ja.
Of als gewoon iemand het even snel zegt. Weet je, kleine moeite.
Ja, kleine moeite.
Maar goed, die kennis is misschien ook niet zo wijdverbreid. En ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat de aandacht daar niet zo heel erg voor is geweest. Maar het wordt gelukkig steeds meer.
Ja.
Maar dus voor mannen met kanker is de behandeling van seksuele functiestoornissen nog niet zo goed op de kaart gezet als bij vrouwen na borstkanker. Dus vandaar dat ik me daar heel druk over maak.
Heel goed. Heel goed. Als je beter ingelicht bent over de gevolgen van je behandeling op je seksualiteit, zou je andere keuzes kunnen maken?
Ja, ook. Ja, ik denk dus dat het ook echt op maat gemaakt moet zijn, die behandeling. En dus dat iemand perfect geïnformeerd moet zijn op alle fronten. Dus wat het doet op de ziekte, maar ook wat het doet op je lijf en op je seksualiteit. En dan pas kun je goede keuzes maken. Ja, maar soms heb je natuurlijk ook geen keuze, hè? Soms is het gewoon, de kanker moet eruit. Maakt niet uit wat, anders ga je gewoon dood. Ja, dan ga je daar natuurlijk niet over nadenken, over seks.
Nee, maar dat is natuurlijk wel een aanname vanuit de artsen.
Nou ja, als het medisch gezien natuurlijk een hele gevaarlijke tumor is, bijvoorbeeld. Ja, dan ga je niet zeggen, oké, we besparen een paar zenuwen met de kans dat je nog kanker hebt. Maar dan heb je tenminste nog erecties, bijvoorbeeld.
Ja, maar ik kan me wel ergens ook weer voorstellen dat er wel mensen zijn die seks dusdanig belangrijk vinden in hun leven.
Mm-hmm.
Dat ze met die kennis wel een andere keuze zouden maken. Zeker als ze keuze hebben voor verschillende soorten behandelingen.
Mm-hmm.
Maar dat het misschien wel goed is om deze kennis al te weten en weten wat het dus inhoudt.
Ja, nee, dus ik zie ook heel vaak jongere mannen met blaaskanker bijvoorbeeld, waarvan weten dat het een agressieve vorm is, dat ook de plasbuis erbij uit moet. Nou, dan ga je dus een deel van de penis ook echt verwijderen. Dan werkt de erectie echt niet meer. En die willen dan soms die operatie niet. Maar dan, dat is een zeer levensbedreigende tumor. Dus dat moet gewoon eruit. Dus dan komen ze soms bij mij eerst. Zodat ik ze kan vertellen, oké, er zijn nog wel wat mogelijkheden om toch seks te hebben of erecties te krijgen als je van de ziekte af bent. Maar ja, ik moet ze dan echt overtuigen.
Ja.
Maar ja, als mensen zeggen, maakt me niet uit, de kwaliteit van leven gaat boven kwantiteit. Ja, dan wat hebben wij als artsen dan over te zeggen?
Mag dat? Stel een jongen van 31, die komt dus met blaaskanker bij jou. En die zegt, ja, sorry, maar ik wil het echt niet. Ik wil het niet.
Dan mogen wij het niet opdringen, zeg maar. Dan mogen mensen natuurlijk weigeren.
Ja, maar wat doet dat met jou? Enerzijds als arts, waarvan je denkt, ja, hè, hoezo hebben we dit gesprek? We moeten gewoon gaan opereren.
Ja.
Hè? Het is heel duidelijk. Maar aan de andere kant, als mens, holistisch opgevoed, opgeleid, belangstelling voor seksualiteit.
Ja, nee, dat is heel moeilijk. Je wil natuurlijk iemand gewoon soort van soms aan zijn haren trekken van luister. Maar het leven is natuurlijk niet altijd, het gaat niet om de lengte. Dus als mensen daar heel bewust voor kiezen van ik wil gewoon nu nog een paar jaar genieten zoals ik altijd deed en dan ga ik maar dood. Ja, dan moet je ze laten.
Ja, maar waar laat jij dat dan vanuit? Arts of laat jij dat dan vanuit mens met begrip van ja, ik snap wel dat je dan nu voor die levenskwaliteit gaat voor zolang dat dan nog duurt?
Ja, allebei. Want dat, ja, ik kan dat niet los van elkaar koppelen. Ik ben een mens en ik ben ook arts en ik neem het allebei mee. Kijk, als mensen echt niet weten waar ze het over hebben, als ze bijvoorbeeld een hele pijnlijke, ellendige tijd tegemoet gaan en dat niet beseffen, ja, dan probeer je dat natuurlijk wel nog allemaal even duidelijk te maken. Ja, maar dan nog, iedereen heeft gelukkig een vrije wil en ja, we kunnen ze niet dwingen.
Nee. Nee, je kan ze zeker niet dwingen, maar het lijkt me wel verdomde ingewikkeld.
Dat is zeker ingewikkeld.
Ja. En hoe belangrijk, maar moet je ook nagaan dan, hoe belangrijk iemand dus het hebben van een erectie en het hebben van seks dan heeft gemaakt voor zichzelf.
Ja, klopt. Er zijn dus echt mensen die dat nummer 1 vinden.
Ja. Boven het leven.
En gezond lengte leven. Van het leven, ja.
Bizar.
Er zijn ook studies naar gedaan die laten zien dat sommige mensen zouden kiezen voor kwaliteit van leven in plaats van lengte van het leven. En dat ook verandert na de behandeling. Dat ook shift. Dat de mensen meer dan zeggen na de behandeling, oké, doe dan mij maar de kwaliteit toch. Achteraf gezien, ja.
En weet je waar dat vandaan komt?
Nou ja, omdat het is ook natuurlijk niet fijn als je heel erg ziek bent. En dan herken je jezelf ook niet meer terug.
Ja. Zijn er ook mensen die spijt hebben van dat ze dan toch een behandeltraject in zijn gegaan?
Ja. Nou ja, ze hebben nooit spijt van dat ze nog leven, hoor. Gelukkig, dat heb ik nog nooit gezien. Maar wel van keuzes zie ik mannen die spijt hebben. Van als ik dit had geweten, had ik liever die andere optie gekozen, bijvoorbeeld. Ja.
Want er is altijd een optie om niet te behandelen.
Mm-hmm.
Zijn er vaak verschillende opties in het behandelen van bijvoorbeeld prostaatkanker?
Ja. Ja, alleen je geeft natuurlijk medisch gezien de meest veilige optie, oncologisch gezien, dus dat je wil dat dan de kans dat het terugkomt of dat er nog iets zit, het kleinste is. Maar ja, als je dat dus niet zo belangrijk maakt als bijvoorbeeld iemand al wat ouder is, ja, dan kan je ook zeggen van we doen het met de mildere variant en dan kijken we wel waar het schipsrand dat kan. Ja.
Ja. Ja. De psychologische impact van kanker op je seksuele gezondheid wordt te vaak onderschat door zowel zorgverleners als patiënten.
Ja, ben ik het mee eens. Ik denk dat daar de mens heeft gewoon ontzettend veel aan. Gewoon een goede seksuele relatie, maar met name een intieme relatie. En als dat dus wegvalt, of omdat je jezelf niet meer bent, of omdat je bijvoorbeeld een stoma krijgt, of je kunt niet meer je bed uit, dan is dat natuurlijk ontzettend naar. En hoe gaan wij daar als zorgverlener mee om? Om dat mensen duidelijk te maken en om daarin te ondersteunen. Ja, dat daar is helemaal geen soort van template voor of zo nog.
Nee, en dat zou er natuurlijk wel moeten zijn of moeten komen.
Ja, alleen de zorg is al heel duur. Alleen, ja, dus daar strandt het schip dan meteen weer. Dan is dus de zorg heel duur. Ja. We hebben al te weinig artsen en de zorgkosten reizen al de pan uit. En als we zo doorgaan, moet straks 1 op de 7 Nederlanders in de zorg werken, et cetera, et cetera. Dus ja, er is ook een grens natuurlijk aan wat je kunt doen. Maar het zou wel moeten, want ik denk als je mensen uit de kanker krijgt, als de behandeling afgelopen is, het gaat weer goed. En daarna blijft nog wel de seksuele problematiek spelen. Dan kan dat ook weer leiden tot depressies, tot relatiecrisis. Dan krijg je dus ook weer daardoor weer bijvoorbeeld arbeidsuitval. En dat geeft ook weer meer ziektekosten.
Ja, en het schijnt toch ook dat op het moment dat de vrouw degene is die ziek is, dat dan de kans op een scheiding veel groter is dan wanneer de man ziek is.
Ja, dat heb ik laatst nog geleerd van Woedge Janotte.
Ja, ik wou het zeggen. Ja, dat was op het congres. Ja,
ja. Precies. Dus 1 op de 7 scheidingen tijdens kanker is dus van de vrouw die weggaat bij de man.
Ja.
En de andere is de man die weggaat bij de vrouw.
Ja.
Ja. Dus ja. Die gaan dus eerder weg bij kanker.
Ja, mannen gaan eerder weg als hun vrouw ziek is dan dat vrouwen weggaan dan bij een man ziek is.
Dat komt natuurlijk ook door de culturele rol, zeg maar, die vrouw toegedicht krijgen van de verzorger, die altijd er moet zijn voor het gezin. Daar is natuurlijk.
Ja, maar zit daar misschien ook een stukje flexibiliteit van de vrouw om dan op zo'n moment te kunnen zeggen, oké, maar het ziek zijn van mijn partner, dat heeft eventjes nu voorrang op mijn eigen behoeftes en op mijn eigen op mijn eigen leven. En ik ga dus vooral, wat we vooral moeten doen nu is overleven, hier doorheen komen.
Ja.
En dat misschien dan mannen, als zij in de rol van de verzorgende zitten, en dat zij het dus toch lastiger vinden om zich daarin flexibeler op te stellen. Om te kunnen verdragen van, oh ja, maar ons leven draait nu even niet om mij. Ik kan nu niet doen wat ik wat ik normaal allemaal doe.
Ja, dat zou
en dat
kunnen,
kost
ja.
me te veel.
Ja, maar gelukkig zie je ook dat er heel veel cellen wel bij elkaar blijven. Hè?
Ja, 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 zeker wel. Maar er gebeurt dus wel van alles.
Ja, er gebeurt heel veel. Ja, dus ik zie inderdaad ook heel veel cellen met issues nadat de kanker al verholpen is. Want ja, dat moet wel even belangrijk gezegd worden, dat de meeste kankers zijn gelukkig goed behandelbaar. Hè? Mm-hmm. Dus vroeger gingen er veel meer mensen aan dood. Dus het is nog steeds een eng borstkanker voor heel veel mensen. Maar gelukkig is het steeds beter te behandelen. Dus er zijn ook heel veel mensen die kanker overleefd hebben. En die dus nog 20 of 30 jaar leven na kanker. Maar dus dat moet weer op de rit komen. En die mensen juist zijn degene die geholpen moeten worden om die relatie en die seksualiteit weer opnieuw vorm te geven.
Ja.
Dus ja, de mannen die een vrouw hebben die ziek is, die moeten eigenlijk ook begeleid worden. En samen moeten ze begeleid worden. Ja,
en misschien zelfs dat er meer aandacht is voor hoe begeleid je je zieke partner.
Ja, dat zou heel goed zijn.
Maar dan heb je weer systeemtherapeuten nodig, ja, op die afdelingen. Dus nog, ja, meer zorgverleners die je erbij moet betrekken.
Ja, dus uiteindelijk zal het erop neerkomen dat mensen, als ze dat willen, dat zelf moeten gaan zoeken en betalen. Ik denk dat dat zo gaat zijn.
Maar dan gaat het dus eigenlijk, aan het eind van het verhaal komt het dus op neer. Ja, je kan dus artsen hebben of verpleegkundigen die je bewust maken, af en toe even dat thema seksualiteit aanstippen.
Mm-hmm.
Tijdens behandeling, gedurende zo'n periode. Maar er is eigenlijk te weinig ruimte om er echt aandacht aan te besteden, om je er echt actief bij te begeleiden.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk komt het gewoon neer op de verantwoordelijkheid van de patiënten en hun partners zelf, om dan wel seksuologische zorg te zoeken, dan wel relationele zorg te zoeken.
Nou, als het echt niet beter gaat, denk ik wel, ja. Want je moet natuurlijk zelf ermee aan de slag ook, hè.
Dus ja, maar heel veel mensen weten natuurlijk niet hoe ze ermee aan de slag moeten.
Nee, maar dus er is wel, ik denk dat er nu echt wel materiaal beschikbaar is dat aangereikt kan worden. En er zijn overal wel mensen te vinden in elk ziekenhuis die wat vanaf weten, waar je naartoe kunt verwijzen. Dus als mensen, zeg maar, echt in de problemen komen en er is naar gevraagd en hopelijk reageren ze dan op het goede moment, zeg maar. Of ze komen toch zelf met het probleem, dan denk ik wel dat er zorg er nu is. Maar dat is precies ook de angel. Er wordt vaak niet genoeg op het juiste moment duidelijk gemaakt dat die zorg er is. En patiënten beginnen er zelf niet over, slaan helemaal dicht. Bijvoorbeeld vrouwen zie ik met die mannen met prostaatkanker die denken van, nou, ik moet blij zijn dat hij er nog is.
Ja.
Het is jammer dat we geen seks meer hebben, maar ik ga hem er niet mee lastigvallen, want dat doet hem alleen maar pijn.
Ja, want dan leg ik alleen nog maar druk.
Precies.
Op hem en voelt hij nog meer een gevoel van falen.
Exact.
Ja.
En dan gaan ze dus gewoon, nou, dat niet meer doen, niet meer aanraken. Dan denk ik van, straks dan denkt hij van, nou, misschien wil ze seks en dan kan hij niet. En is hij weer
teleurgesteld.
Voelt hij zich schuldig. Dus begint er helemaal niet meer over. En die man denkt, hoezo begint het er niet over? Hallo, ben ik niet meer aantrekkelijk?
Ja.
Dus dan loop je helemaal uit elkaar, zeg maar. En dan kan er echt ook een soort kilt in een relatie komen.
En dit is niet uitzonderlijk, hè?
Nee,
dit is echt
uitzonderlijk.
Iets heel,
nee,
erg voor de hand liggend dat dit is wat er gebeurt.
Ja, en dan wordt er dus niet over gepraat.
Nee.
En ook niet meer aangeraakt, omdat dat seks zou kunnen uitlokken.
Ja.
En daar gaan dan dus echt relaties toch langzaam aan kapot. Terwijl als je samen erover zou spreken van hoe diegene dat ervaart, waarom je niet meer elkaar aanraakt en wat je dan wel zou willen qua aanraking, ja, dan kan je dat natuurlijk voorkomen.
Ja, en daar was inderdaad ook op dat congres waar we waren, waarbij Wout Gianotte, die keek dus inderdaad, wat is dan ziekte rondom chronische ziekte, langdurige ziekte en seksualiteit. Hoe zit dat?
Mm-hmm.
En kan seksuologische hulpverlening, kan dat daar een preventieve rol in spelen? En een van de dingen die hij toen ook aangaf is, eigenlijk moet je dus van tevoren, voordat het echt heftig wordt, voordat mm-hmm. je geen interesse meer hebt in seksualiteit omdat je je te belabberd voelt, eigenlijk moet je aan de voorkant, als je te horen krijgt, hey, we moeten gaan behandelen, of we vermoeden dat,
mm-hmm.
dan aandacht gaan besteden aan dat stukje seks.
Ja.
Zodat je dat al hebt, dat die
dat
verbinding daar al is. En
ja,
dat je dus inderdaad voorkomt dat je dus straks helemaal niet meer over seks durft te praten. Maar dat je dus ook al bespreekbaar maakt wat eventueel de gevolgen kunnen zijn.
Ja, en dus dat je er bijvoorbeeld wat nog aan moet doen om je functies, zeg maar, goed te houden.
Ja.
Dat soort zaken, ja.
Maar
nee,
dat je dus, want heel veel mensen die zo'n ziekteperiode ingaan, die als je kijkt naar de kwaliteit van hun seksuele relatie voor die tijd, is vaak natuurlijk ook al niet optimaal.
Nee,
En er zijn natuurlijk sowieso over het algemeen heel veel mensen met niet een optimale seksuele relatie. Die nemen genoegen met wat er is. Het is functioneel, of het is makkelijk, maar het is niet iets waar ze zich helemaal in verliezen op een positieve manier. En waar ze zichzelf seksueel gezien aan alle kanten kunnen omarmen en intens van kunnen genieten. Nee, het is er gewoon. Dus ja. Als je dan inderdaad vanaf dat punt dan te maken hebt met zo'n verstoring in je hele leven, hè, door ziek worden. Maar ja, dan blijft natuurlijk van die seksuele relatie al heel snel heel weinig over.
Nee, dat klopt. Dus dan zie je ook dat mensen zeggen, nou, het is wel goed zo, we laten het gewoon.
Ja, is veel makkelijker.
Maar dus meestal toch wel een van de twee die dat dan toch gaat missen, of dat het toch gaat wringen, of dat het een soort broer-zusrelatie wordt.
Ja.
Dus het is zonde. En ik denk dat Wout er helemaal gelijk in heeft. Die bewustwording van de impact die een ziekte heeft op je seksuele en intieme leven, die moet aan de voorkant eigenlijk er zijn. Er moeten gesprekken zijn, zodat je samen in dat proces kan, zeg maar, hand in hand gaan lopen en niet apart.
Ja, en uiteindelijk, of je moet geluk hebben met jouw zorgverlener en diens interesse of diens timing met betrekking tot seks.
Mm-hmm.
Of je moet uiteindelijk gewoon zelf de verantwoordelijkheid nemen over dat stukje seksualiteit.
Ja.
En zorgen dat je op de juiste plekken terechtkomt. Dat je bij de juiste mensen terechtkomt. Dat je durft te vragen naar, hey, wat gaan we hiermee doen? Want als jij alleen al dat voorbeeld over een man die dan vervolgens door zenuwbeschadiging geen erectie meer kan krijgen, maar waarbij het absoluut wel van belang is dat hij die erecties blijft opwekken. Mm-hmm. In het belang van het krijgen van gezonde erecties
in de toekomst.
Ja. Weet je, dat is de eerste keer dat ik dit hoor.
Nee, het is heel onbekend.
Dit
nog,
is super belangrijk.
Ja, maar daarom heb ik. Dit is de reden dat ik ook funding nu heb gekregen voor een onderzoek. Om dit, zeg maar, beter op de kaart te zetten. Om te laten zien wat je dus moet doen voor die penisrevalidatie. En wat het effect is. Er is gewoon te weinig nog over. En er zijn wel studies naar gedaan, maar er is nog geen richtlijn. Omdat er niet groot. De studies zijn niet groot genoeg. Er is niet genoeg duidelijkheid.
Nee.
Maar we weten allang dat het belangrijk is om die zwellichamen gewoon actief te houden. Want normaal heeft een man dus 5 keer per nacht ongeveer een erectie. Hè? Dat is gewoon de natuur om te zorgen dat je penis fit blijft.
Ja.
En dus als dat er niet is 2 jaar lang, ja, dan kan je je voorstellen dat zo'n orgaan het gewoon niet meer goed doet.
Ja, en heeft niks te maken met je mannelijkheid. Heeft niks te maken met je dat je faalt. Dat is gewoon hoe het lijf.
Ja, en dus ook bij mannen met hart- en vaatziekten. Dat is natuurlijk een ander onderwerp, maar.
Ja.
Door alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten, je krijg je dus vaatverkalking, krijg je ook op een gegeven moment minder erecties. Het is een voorbode voor andere ellende. Als je dan, als we starten van bij de eerste erectiestoornis met je leefstijl aanpassen, meer gaan sporten en zorgen dat je vaten weer goed worden, dan voorkom je dus ook hart- en vaatziekten. Ja, dat zijn superbelangrijke dingen om te weten.
Ja, alleen, en dat is natuurlijk het nadeel met onderzoek dat er wordt gedaan, dat is ontzettend belangrijk, maar duurt vaak even voordat dan die resultaten uit dat onderzoek ook zo doorsijpelen naar alle mensen die kennis moeten hebben. En
precies.
Niet alleen de professionals, maar dat je dus ook gewoon als mens kennis hebt over seksualiteit en
precies.
Weet van, oh ja, dit is hoe het gewoon, dit is waar ik aan moet denken, of dit is hoe het moet werken, of hey, dit is waar ik naar mag vragen.
En daarom is je platform zo goed.
Nou, hey, dankjewel. Hey. Hey, we moeten hem gaan afronden. Is er nog iets waarvan je denkt, nou, dat vind ik zo van essentieel belang, die wil ik er nog even ingooien?
Misschien ook de vruchtbaarheid nog even noemen.
Mm-hmm.
Dat kanker natuurlijk ook heel veel invloed kan hebben op je fertiliteit. En ook daar is niet altijd even veel aandacht voor. En dat heeft natuurlijk ook heel veel impact op de toekomst als je kinderen wil en het kan niet meer. Dus iedereen die luistert en in het traject komt of iemand kent in een traject, ja, zorg dat diegene ook bewust is van de impact van kankerbehandelingen zoals chemo op de vruchtbaarheid. Dat diegene daar ook gewoon bovenop zit om daar aandacht en informatie over te krijgen.
Ja, want dat is ook nog wel eens iets wat dan heel bizar is, dat je hals over kop daar een beslissing over moet maken. Bijvoorbeeld moet beslissen, ik wil toch nog wat invriezen.
Mm-hmm.
Maar dat wel vaak allemaal in het hier nu op korte termijn beslissingen zijn die je moet gaan maken.
Ja, dat is heel zuur, ja. Maar je hebt toch even gespijt als je niet doet, als je 24 bent en je hebt tilbalkanker.
Zou je daarbij altijd adviseren, in zo'n geval, doe het alsjeblieft wel?
Ja, Ja, tenzij je echt al vanaf jongs aan weet, ik wil absoluut nooit kinderen. Dat is tegen mijn principes in of zo.
Kun je dat?
Nee, natuurlijk niet.
Kun je dat weten?
Nee, zeker niet op hun leeftijd onder de 30, denk ik. Nee, je weet ook niet hoe het leven loopt.
Nee.
Dus, better safe than sorry.
Ja. Ja. Dus als je in die situatie komt, wie dan ook, als man zijnde, vrouw zijnde, zorg dat je daar later geen spijt van kan krijgen.
Ja.
Emiliante, dank je wel dat jij hier wilde zijn vandaag.
Oh, graag gedaan.
Zet je goede werk door. Maar dat ga je sowieso doen.
Zeker.
En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is. En het is zo zonde dat het niet echt als basis geïntegreerd kan worden in die hele oncologie. Omdat er gewoon te weinig ruimte voor is, te weinig tijd voor is, te weinig geld voor is.
Ja.
Maar het is zo ontzettend belangrijk.
Misschien komt het onderuit en uitweg.
Ja, ga ik ooit.
Ja.
Hey, dankjewel. En lieve luisteraar, tot een volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.